hier vanavond in jullie midden te mogen zijn. Een verrassing ook om een aantal bekenden tegen te komen. Jannie Corporaal, het lijkt een familie van me te zijn. Achterlicht gewoon, ik heb er niks. Nee, achterlicht, ja, precies. Dus, René, daar heb ik vroeger nog mee gewerkt in het zakenleven. Dus het is leuk om zo bekende gezichten tegen te komen. Het is een grote vreugde dat er vanavond zoveel mensen ook hier zijn gekomen. En dat maakt ook duidelijk, denk ik, dat hoe donker het ook soms kan zijn, ook in het kerkelijk leven, er toch hele bemoedigende dingen zijn. En ik hoop dat we vanavond echt met elkaar een gezegende avond mogen hebben. Ik ben zelf betrokken bij Stichting Hartkraai. En naar het Nederlands vertaald is dat dus hartekreet. En wij hebben eigenlijk een hartekreet voor de kerken en in bijzonder voor de mensen binnen de kerk. En we hebben eigenlijk twee speerpunten die we heel sterk op de conferenties benadrukken. En dat is de noodzaak van herleving binnen de kerken. Dat we met elkaar brandende harten voor de Heer Jezus mogen hebben of mogen krijgen. En in de tweede plaats ook geestelijke verdieping en de noodzaak van een heilig leven, een rein leven met de Heer. En wij hebben een website, er ligt ook een kaartje waar mijn naam op staat, maar ook waar de website op staat, www.haagkrijg.nl. En door middel van literatuurverspreiding en door middel van mp3-bestanden en video's op internet. En door middel van geluidsdragers proberen wij de boodschap in Nederland uit te dragen. Nou, persoonlijk heb ik mijn preekbevoegdheid binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Ik heb theologie gestudeerd en nu bestaat mijn taak of mijn werk daaruit uit dat ik door het hele land ga en gemeenteavonden verzorg. Maar ook op zondag preekt en op toerismeavonden houdt. Ik heb een boek geschreven, sommigen van jullie die behandelen dat op de kring. Basislessen geestelijke groei. En er staan 23 bijbelstudies in over geestelijke groei. En het is heel mooi om te zien dat van evangelisch tot zeer behoudend reformatorisch dat ook bestudeerd wordt. En het Heilig Volk zegt, het mooie van het boek is dat het reformatorische en het evangelische overstijgt. Het wil vooral bijbels zijn. En dat is ook mijn verlangen voor vanavond. Dat we met elkaar ook de bijbel erop na zullen slaan. Wat zegt de bijbel over het thema een heilige God, maar ook over een heilig leven. En ik denk dat een klein beetje jouw thema was anders als dat ik Francisca heb opgekregen. Hoe dat precies is gegaan weet ik niet, maar ik heb mijn e-mail bekeken. En daar was het thema voor vanavond schijnheilig of heilig. Of andersom heilig of schijnheilig. Dus we gaan het vanavond zeker hebben over de heiligheid van God en de noodzaak van een heilig leven. Maar voordat we daar over na gaan denken, willen we eerst voor een ogenblik ook straks gaan bekijken, wat betekent het nou om schijnheilig te zijn? Wat zegt de Bijbel daarover? Om vervolgens met elkaar na te denken, de noodzaak van een heilig leven. En wat is dan heiligmaking? Wat is dan een heilig leven met de Heer? Goed, ik heb een handout gemaakt. Ik weet niet of de meeste van jullie die al gevonden hebben. En het oud wil zeggen dat er staan de teksten op die ik met jullie wil bespreken. Dan hoef ik niet constant de hele Bijbel door te bladeren. En ik denk dat de meesten, zoals ik het nu zie, dat die al een handout hebben. Nou, het aangrijpende is denk ik dat, en dat is ook mijn last, mijn nood, wat de Heer ook op mijn hart gelegd heeft, is dat de kerk van de eindtijd zal gekenmerkt worden door schijnheiligheid. Dat kan je op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament lezen, maar een van de meest indrukwekkende plaatsen is de plaats in de 2e Timotheusbrief, waar Paulus tegen Timotheus zegt, weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken, de mensen, de gelovigen in de kerk zullen een schijn van godsvrucht hebben, maar hebben de kracht ervan verloochend, keer u van hen af. Dus waar gaat dat over? Dat er in de laatste dagen er mensen in de kerk zullen zijn. Aan de buitenkant lijkt het allemaal picobello. Aan de buitenkant kan het heel veel lijken. Een schijn van godsvrucht. We gaan misschien naar de kerk. We nemen deel aan de activiteiten. Maar het grote probleem van de kerk in de eindtijd is dat daar geen innerlijke kracht is. Laat ik het zo zeggen. Als kerk of als individu maken we geen verschil met de wereld om ons heen. Er gaat weinig impact van de kerk uit. En het is denk ik het gevaar, zoals de gemeente van Korinthe, dat de wereld meer impact maakt op de kerk dan dat de kerk impact maakt op de samenleving. En de vraag is, maken wij hier in Ameiden nog met elkaar impact op de samenleving? Of is het andersom, dat de kerk meer invloed heeft op de, dat de samenleving meer invloed heeft op de kerk dan andersom? Nou, die innerlijke kracht waarvan Paulus spreekt, dat betekent geen innerlijke kracht om zonde te overwinnen in je leven. Geen innerlijke kracht om je stille tijd te houden en een gebedsleven met de Heer te hebben. Geen innerlijke kracht om vrijmoedig te getuigen op je werk of in je omgeving van de hoop die in je is. En van het feit dat je vrijmoedig durft te getuigen dat je gered bent door het bloed van Jezus. Geen innerlijke kracht om de geestelijke oorlog met de Satan te strijden. Dat is het grote probleem in heel veel levens van kinderen van God. Geen innerlijke kracht om een verschil te leven met de wereld. Nou, vanavond gaan we het eens hebben over dat leven door de geest. Ofwel dat heilige leven met de Heer. En Sis kijkt er nog uitdrukkelijk bij. Maar ze mag best scherp zijn. Maar wel een liefde. Ik hoef niks achter te houden. En dat heb je al een paar maanden geleden. Heb je dat mij al gemaild. Maar als ik het vanavond. Ik sta bekend als iemand die graag prikkelt. In de zin van dat we na gaan denken. Ik heb geen zin om hier vanavond te komen. En een aai over de bol te geven. En dan we zeggen, nou, het was aardig. Nee, ik hoop dat we vanavond iets van Gods tegenwoordigheid mogen ervaren. Dat God met ons zal praten persoonlijk. Ik gebruik vaak het voorbeeld van wat Corrie ten Boom doet. Maar dat komt uit de herleving 100 jaar geleden. In Wales, in Wallis, in Groot-Brittannië. Daar was een jonge man van 27 jaar. Die verlangde naar opwekking in zijn gemeente. Dat was een voorganger. En op een gegeven moment ging hij naar een paar dominees toe. En de een zei dit en de ander zei dat. Totdat het een oude baas was. En hij zegt, ik heb het antwoord. En hij gaf één heel klein bordkrijtje. Hij zegt, ga maar naar huis, ga maar naar je studeerkamer. Jij verlangt naar opwekking in je gemeente. Teken een cirkel in je studeerkamer. Ga in die cirkel zitten. Buig je knieën. Vergeet je vrouw, vergeet je kinderen, vergeet de ouderlingen en de diakenen. En roep dan uit naar God. Heere, ik verlang naar opwekking in de gemeente. Maar begin hier in deze cirkel. En er staat geschreven in de kerkgeschiedenisboeken. Zijn naam is Gypsy Smith. En de Heer daalde met zijn geest neer in die cirkel. En hij raakte verbroken van hart. En hij zag dat hij met een vinger altijd naar anderen wees. Maar dat drie vingers naar zichzelf wezen. Dat dat problemen waren in zijn leven. Die niet recht lagen tussen God en hem. En dan hoop ik dat wij vanavond allemaal in die cirkel gaan zitten. En dat zeggen, Heer, praat met mij vanavond. Ik verlang naar een nieuwe ontmoeting met u. Al is dat een schadelijke weg. Al is dat schijnheiligheid in mijn leven. Heer, laat het me wel zien. Opdat ik het voor u zal belijden en me daarvan zal bekeren. Maar als ik vanavond heel direct met jullie praat, dan is dat wat in de Korinthebrief staat. Als ik zonder liefde praat, dan zal het een luidende schel zijn. Maar het is mijn verlangen om met de liefde van de Heer Jezus dit onderwerp vanavond te behandelen. En dan zodanig dat we niet de waarheid zullen verkrachten, om het zo maar te zeggen. Want de waarheid moet ook vandaag de dag gewoon verkondigd worden. En we gaan gewoon kijken wat de Bijbel zegt over dit onderwerp. Dus ik ga het eerst even heel kort een paar kenmerken van een schijnheilige christen behandelen. En daarna wil ik wat onderwijs geven. Wat fundamentele zaken met betrekking tot een heilig leven voor God. Om daarin een beetje het evenwicht aan te brengen. Nou, de eerste kenmerk van iemand die van een schijnheilige christen. Een schijnheilige heeft een verborgen agenda. Ik heb het voorbeeld genoemd van Herodes. Herodes die hoort dat de koning der Joden geboren zou worden. En hij was bang dat hij zijn macht zou verliezen. En door schijnheilig gedrag, door te zeggen tegen de wijzen, vertel mij waar hij geboren is, dan zal ik daar ook naartoe gaan om hem te aanbidden. Dus onder valse voorwendsels, onder vrome smoesjes van aanbidding, probeert hij uiteindelijk zijn macht te handhaven. Maar dat is een verborgen agenda. Hij was niet eerlijk. De vraag is wat onze gezindheid is in het dienen van God. Hebben wij ook een verborgen agenda? Of is daar een verlangen in ons hart om naar de kerk te gaan? Of zoals onze broeder het al zei, om een levende verhouding met de Heer Jezus te hebben. Om hem te aanbidden in geest en in waarheid. Nou, het tweede, dat is dat een schijnheilige vindt zijn presentatie in het openbaar naar buiten toe belangrijker dan zijn innerlijk.
Maar ik denk dat dat eigenlijk de allerbelangrijkste kenmerk is van een schijnheilige christen. Van een schijnheilige kerkganger. Zijn buitenkant is belangrijker dan zijn innerlijk. He, en dat zien wij bijvoorbeeld in Matthäus 6. He, waar de mensen liefdegaven geven. Om van de mensen gezien te worden en door mensen geëerd te worden. Dus uiteindelijk is het een leven met God wat verschilt van het verborgen leven. En daarom vanavond de vraag, is ons leven in de gemeente, op de huiskringen en vanavond, is ons leven hier hetzelfde als thuis? Als we bij onze man zijn, of bij onze vrouw zijn, of bij onze kinderen zijn. Hoe kennen wij elkaar hier in de gemeente? En wie zijn wij thuis als niemand ons ziet? Wie zijn wij thuis op de studeerkamer of in de binnenkamer of op ons werk? Is ons buitenkant leven op de manier waarop wij in de samenleving staan, is die hetzelfde als dat wij thuis zijn en niemand ons ziet aan de buitenkant van de wereld? Heel vaak blijkt in het pastoraat daar nog wel eens een grote kloof te liggen. Ja, u moet mijn man eens kennen. Je moet hem thuis eens meemaken, dan is het een duivel. Dan gaat hij tekeer. Tegen zijn kinderen. Of de buren. Die zeggen, nou die naasten wonen christenen, dat zijn echte zondagschristenen. Want je moet door de week eens kijken hoe ze leven. Er is dus op de een of andere manier, staat het leven in de buitenwereld haaks op het innerlijke leven. Nou, als wij kijken naar, en ik denk dat een heel belangrijke categorie mensen die in de Bijbel beschreven worden, die schijnheilig waren, dat waren de fariseeën en de schriftgeleerden. En je moet het thuis nog eens nalezen, Matthäus 23. Het is heel aangrijpend hoe de heer Jezus omgaat met schijnheilige christenen. Hij is daar radicaal in. En dan zegt hij op een gegeven ogenblik, hij zegt van de buitenkant rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. Nou, dat woordje huichelarij, dat staat in het Grieks, het woordje hypocrisis. Nou, die mensen verkeren eigenlijk in een crisis, want ze zijn hypocriet. En dat betekent eigenlijk, het zijn toneelspelers, ze spelen een rol. En wat is dat verdrietig, dat er vandaag de dag christenen zijn, zelfs soms in de kerkenraad, mensen die een rol spelen. Die toneelspelen. Die een masker dragen. Aan de buitenkant lijkt het allemaal zo mooi. Maar van binnen, zegt de Jezus, zijn ze als een graf vol beenderen. En van binnen zijn ze hypocriet, zijn ze roofzuchtig, hebben ze geen zelfbeheersing. Zijn ze onmatig. Nou, van de week kwam er ook zo'n jongen bij mij. Stuurde er een e-mail, we krijgen heel veel nazorg. Mensen die in de problemen zitten. Een jongen van rond de 25 jaar. Uit een van de zwaarste kerken in Nederland. Nou goed, dan weet je misschien al een beetje welke kant. Een hele nette, keurige jongen. En hij zei, hij mailde alleen maar, ik zit in problemen, zou u een bijbelstudie kunnen hebben? Of, hij, het was maar een hele korte vraag. En ik had op mijn hart, de Heer leidde, denk zo, en ik nodigde hem uit naar me toe. En toen heb ik 2,5 uur, hij zei dat hij al 4 jaar niet meer naar de kerk ging. Hij was boos op God vanwege alles wat er gebeurd was. En vanwege het feit dat hij dacht dat er maar een enkeling gered zou kunnen worden. En op een gegeven ogenblik zaten we te praten met elkaar en toen ben ik gewoon het evangelie gaan uitleggen. En toen ik het evangelie uitgelegd had, na 2,5 uur zeg ik, verlang je daarna om een kind van God te worden? En de tranen gingen over zijn wang. Hij zegt, ja dat verlang ik wel, maar ik weet niet hoe. Ik zeg, nou ja, de Bijbel zegt, als we onze zonde belijden en de Jezus aannemen als onze redder en zaligmaker, dan worden we wederom geboren en dan mogen we onze kind van God nemen. Ik zeg, ben je bereid om je zonde te belijden? En hij begon, hij zei, nee, dat doe ik thuis dan wel, dat doe ik thuis dan wel. Ik zei, nou ja goed, ik zeg, Jacobus 5 zegt, jij zit in, jij zit in diepe problemen. Jacobus 5 zegt, als je in de problemen zit en je bent ziek, dat je tot je roept de ouderlingen, dat je tot je roept de ouderlingen van de gemeente, als je zonde gedaan zal hebben, dat je je zonde zal beleiden. Ik zeg, ik denk dat het heel goed is als jij je leven in het licht brengt. En toen kwam het eruit, een hele keurige jongen. En toen kwam het eruit. Al 2 jaar lang bezoek ik homo-ontmoetingsplekken en allerlei prostituees enzovoort. En toen kwam het openbaar. Die jongen zat helemaal vast in de pornografie en in de problemen rondom het 7e gebod. Aan de buitenkant een masker, maar van binnen vol onmatigheid, hè, gebrek aan zelfbeheersing, aan wetteloosheid. En dan zeg je natuurlijk, dan buig je met zo'n jongen mee, want ik weet zelf waar ik vandaan kom, ook vanuit mijn eertijd. Dan buig je met zo'n jongen mee en dan ga je samen op de knieën en dan gaat het masker af. Dat is zo'n groot wonder. Als het masker in ons leven afgerukt wordt en dat wij van een schijnheilige, een oprechte zondebeleider worden, dat wij onze zonde gaan beleiden en in het licht gaan brengen. En die jongen die ging anders naar huis als dat hij gekomen was en hij stuurde later een sms'je. Hij zei, ik heb al mijn dvd's weggegooid en mijn computer ben ik aan het schoonmaken enzovoort enzovoort. Kijk, dan wordt een schijnheilige aan de buitenkant heel mooi. Die wordt een oprechte zondebeleider. En dat wil de Heer ook, dat wij dat doen in ons leven. Dat dat masker afgaat. Dat we onze rol, die we misschien spelen, dat we die ook vaarwel zeggen. Dat we niet te lang een toneelspeler zijn, maar dat wij openlijk gaan breken met de zonde. En dat wij innerlijk onszelf gaan reinigen. Want dat zegt Matthäus 6. God kijkt in het verborgene naar jou en naar u. En naar mij. God ziet ons als we alleen zijn met hem. Op onze kamer, achter onze computer, achter onze televisie. Het is zo dwaas. Het is zo dwaas om te denken dat God door mensen naar ons kijkt. Nee, God die ziet ons in het verborgene en hij zal ons geven. Hij zal ons in het openbaar vergelden wat hij in het verborgene gezien heeft. Nou, nummer 3. Een schijnheilige ziet wel de fouten bij een ander. Maar zelfonderzoek is voor hem of haar een grote marteling. Het voorbeeld van de splinter in de balk. Er zijn christenen die bij een ander precies zien wat er fout gaat. Maar zodra zij geconfronteerd worden met een karakterzonde bijvoorbeeld. Met te lange tenen hebben of heel snel door het lint gaan. Of humeurig zijn als je 's morgens je bed uitgaat. Of wat dan ook. Er zijn soms christenen die bij een ander alles zien. Maar zodra zij op een fout gewezen worden, dan hebben ze een heel kort lontje. En als je aan die mensen vraagt, zou je er eens voor willen bidden? Nou, dan vinden ze dat een hele grote marteling om zelfonderzoek te kennen. Maar ik denk dat als het gaat over een heilig leven met de Heer, dat een heel belangrijk kenmerk is dat wij met de Heer leven, is dat we bereid zijn om als broeders en zusters tegen elkaar te zeggen, al zie jij in mijn leven iets wat haaks staat op het woord, laat het mij alsjeblieft zien. En, dan zeg ik er gelijk maar even bij, als wij iets bij een broeder of een zuster zien, dan moeten we die ander niet in de grond boren. Maar dan moeten wij het als volgt brengen. Zeg, ik zie nou de laatste tijd dit en dit en dit bij jou in leven gebeuren. Hoe de manier waarop je met je kinderen omgaat, ik denk niet dat dat helemaal correct is. Zou je daar eens voor willen bidden of de Heer je daar ook iets in duidelijk wil maken? Dus, ga niet iemand iets verwijtend opleggen, maar als een broeder of als een zuster vraag of die persoon voor die desbetreffende zaak wil bidden. Of dat inderdaad zo is dat dat niet recht ligt in zijn leven. Maar een hypocriet, een schijnheilige, die heeft zelf een balk. En hij wijst die ander op de splinter. Het gaat er niet om dat wij die ander niet op die splinter mogen wijzen. Wij horen meer elkaar te vermanen, broederlijk en zusterlijk. Maar dan kunnen we het ten diepste alleen doen als wij ook bereid zijn om die eigen balk uit onze ogen te halen. Nummer 4. Een schijnheilige zal op de oordeelsdag een geweldig pleidooi voeren om toch de hemel binnen te komen. Dat is heel aangrijpend. Er zal een dag aanbreken dat heel veel schijnheilige christenen aan de deur zullen kloppen en zullen zeggen, ja, maar ik heb in uw naam duivelen uitgeworpen, ik heb een bevrijdingspastoraat gedaan, ik heb aan de tafel gegeten en gedronken en ik heb zelfs krachten gedaan in uw naam. Maar de Heer zal zeggen, ik ken u niet. Ga weg van mij. Dat vind ik altijd. Dat is ik kom zelf ook uit een behoorlijke behoudende. Hoe zeg je dat? Uit een behoudende achtergrond, om het zo maar te zeggen. En deze tekst werd heel vaak naar mijn hoofd geslingerd. Van, ja, maar wie ben jij dat jij beleidt dat je een kind van God bent? Want er zal een dag komen dat velen zullen denken. Maar uiteindelijk zullen ze horen: ik ken u niet. Totdat God, dat vond ik zo. Totdat God mij liet zien. Want wij hoeven vanavond daar niet bevreesd voor te zijn. Als we de tekst goed lezen. Want wat werd er nooit gezegd? Er werd nooit bij gezegd, dat laatste gedeelte. U die de wetteloosheid werkt. En toen mijn ogen daarvoor open gingen. Toen dacht ik, ja, maar we kunnen er vanavond al achter komen. Of wij daar bij behoren. Want hier gaat het in het tekstgedeelte over schijnheilige valse profeten. Ze hebben een schapenvacht aan de buitenkant, maar van binnen zijn ze roofzuchtige wolven. Het zijn wolven in schaapskleren. Dus iemand die schijnheilig is, weer aan die buitenkant, maar van de binnenkant is daar wetteloosheid, is daar zonde. Nou, vanavond kan u dat weten. Ik heb het vanavond er niet over dat wij in zonde kunnen struikelen. Want de Bijbel zegt het in Jacobus, wij struikelen alle in feite. Wij kunnen in zonde vallen. Struikelen. Door onze zwakheid. Maar hier gaat het over mensen die in wetteloosheid wandelen, leven. Als een vis in het water. Het heerlijk vinden om te zwemmen in de zonde. Niet bereid om ten diepste te breken met die zondige levenshouding. Daar gaat het om. Ga je die wetteloosheid merken, dat betekent dat zijn christenen die een schone mondbelijdenis hebben, maar ten diepste niet bereid zijn om die zonde te belijden en dat weg te doen uit hun leven en daar ook berouw over te hebben. Dus dat kunnen we vanavond weten. Dat kunnen we vanavond weten. Een schijnheilige nummer 5. Eert God met de lippen, maar het hart is er niet bij betrokken. Er is slechts uiterlijk vertoon zonder innerlijke kracht. Nou, die hebben we al behandeld. Nummer 6. Een schijnheilige begeert Christus als redder en zaligmaker, maar niet als Kyrios, als heer van zijn of haar leven. Dat vind ik een heel belangrijk. Dat vind ik een heel belangrijk. Wat bedoel ik daarmee? Wel, daar bedoel ik mee dat ik heb in het verleden, laat ik daar eerlijk zijn, ik heb in het verleden vrij gemakkelijk mensen van de Heer Jezus geleid. En ik heb dat toen met het licht gedaan wat ik toen gekregen heb. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Er komt een jongere bij je en die zegt, ik ben nog niet gered. Ik ben nog niet wederom geboren. Ik heb geen levende verhouding met de Heer Jezus. Vertel me, hoe kan ik een kind van God worden? En dat ik dan zei, verlang je een kind van God worden? Ja, dat verlang ik. Waarom dan? Nou, ik wil niet in de hel komen. Nou kom, dan gaan we samen op de knieën. Beleid je zonde. En leef met de Heer. Maar de laatste jaren, vooral door de prediking van Paul Washer, sommigen hebben misschien er ook van gehoord, ben ik een ander accent ook gaan benadrukken. Als ik in een pastoraat te maken heb met iemand die verlangt om een kind van God te worden, maar nog geen levende verhouding hebt, dan vraag ik, dan ga ik altijd een stukje uit Lucas 14 lezen, over de kosten overrekenen. He, als je toren gaat bouwen, dan moet je wel kijken of je die toren af kan maken. Als jij een strijd gaat voeren met een ander leger, die anderen hebben de 20.000 en jij hebt de 10.000, dan moet je natuurlijk wel beseffen dat je moet het wel af kunnen maken, die strijd. En de Bijbel is heel duidelijk, heel vaak staat er, en de Heer Jezus, die zei, ik ben het licht van de wereld. En wat staat eraan? En velen geloofden in hem. En wat staat eraan? En Jezus zich omkerende zeide, die in mijn woord blijft, die zijn waarlijk mijn discipelen. Dat betekent dus dat als ik de Heer Jezus vertrouwd voor mijn redding, voor het feit dat hij mij voor mijn zonde betaald heeft, dat is één kant van de medaille, dat is één kant van de munt. Maar de andere kant is ook, ben ik bereid tot navolging? Ben ik bereid om Jezus toe te laten in mijn hart, als Heer van mijn leven, als Kyrios van mijn leven? Dat hij komt zitten op de troon van mijn hart en dat hij alles voor het zeggen heeft. Nou, Bonhoeffer, die zegt in zijn boek Navolging, hij zegt, de goedkope genade is de doodsvijand voor de kerk. Genade als de grabbel gegooide waar. Genade als de onuitputtelijke voorraadkamer van de kerk. Dat wil zeggen, maar Jezus is onze redder. Hij heeft zijn bloed aan het kruis gegeven voor onze zonde. Oh heerlijk, wat fijn om dat te weten, dat ik niet in de hel hoef te komen. Maar vervolgens mag het niks van ons kosten. En mag het geen levensverandering van ons vragen. Althans, zulke mensen zijn er. Een schijnheilige christen, die gaat er prat op dat hij weet dat hij gered is. Maar zijn leven blijft onveranderd, omdat ten diepste Jezus niet als Heer en Kyrios zit op de troon van zijn hart. Maar nog steeds is het eigen ik Heer over je leven. Nog steeds wat ik denk en wat ik vind en hoe ik er tegenaan kijk. Maar de Bijbel leert dat dat een half evangelie is. Dat is een andere Jezus. Want de Bijbel leert heel duidelijk, het volle evangelie is dat wij ook bereid zijn het kruispad met Jezus te gaan. Onszelf te verloochenen en de Heer Jezus als Heer van ons leven te aanvaarden. Nou, een schijnheilige is nooit helemaal bereid om alles te doen wat God van hem of haar verwacht. Nou, dat is denk ik het voorbeeld van de rijke jongeling, hè? De heer Jezus is nou niet aardesouderling. We zeggen, nou, dat was het. Geweldig, alle geboden houden. Nou ja, vooruit, hij had iets te veel geld en hij zette nog iets te veel zijn hart op het geld. Maar de heer Jezus aanvaarde niet als christen. Hij ging bedroefd weg. Wij zouden hem misschien al uitgenodigd hebben voor tweetal. Maar bij de heer Jezus, die ging niet de standaard verlagen. Hij zou misschien de standaard verlagen, maar de heer Jezus veranderde en verlaagde de standaard niet. He, dus zijn we bereid om alles te doen wat God van ons vraagt? Dat is een grote vraag. Een belangrijke vraag. Nummer 8. Een schijnheilige ziet zichzelf nooit als klein en onbelangrijk. Hij mist gebrokenheid en nederigheid. Dat lezen we heel duidelijk in het geschiedenis van Matthäus 23. De farizeeën en de schriftgeleerden die waren eerzuchtig, manipulatief. Ze manipuleerden mensen. De farizeeën en de schriftgeleerden waren heerzuchtig. Maar ze misten gebrokenheid en nederigheid. En buigen voor de ander. Eén is onze broeder. In die zin ook, hè, als predikanten moeten wij ook één van de broeders en zusters zijn. En staan we er niet boven, maar zijn wij alle broeders en zusters. Zijn we allemaal elkaars dienaar. En het is, denk ik, een geweldig, dat zegt Augustinus, zei dat al, een van de belangrijkste kenmerken van genade, dat is ootmoed en nederigheid. Zijn wij bereid om berouw te hebben en zijn we bereid om tot nederig te zijn voor elkaar, ook als er dingen in ons leven worden aangewezen die niet goed zijn. Nummer 9. Een schijnheilige is overdreven stipt in kleine dingen, maar verwaarloost de grote belangrijke dingen. Dat zien we bij de schriftgeleerden. Ze haalden een vliegje uit de wijn, bang dat ze zouden zondigen, maar de kameel die slikte ze door. Ja, dat is natuurlijk absurd. He, dus er zijn mensen ook in de kerk soms, dat zijn soms vormgodsdienstige kerkmensen die kunnen over een gezang in de kerkdienst, of over de meest kleine dingen kunnen ze zoveel heisa maken, maar vervolgens zijn het stevige drinkers en roken als een schoorsteen en dat is niet belangrijk. Daar moeten we allemaal voor oppassen, denk ik, dat wij niet de vinger op de kleine dingen gaan leggen terwijl we de grote dingen vergeten in de Bijbel. En gaat het ook in die zin over de belangrijkste prioriteiten. Hè? En dat kan op allerlei terreinen kan het zo zijn. Dat we kleine dingen overdreven stipt zijn, maar belangrijke dingen verwaarlozen. En het laatste, een schijnheilige heeft geen probleem met een of andere geheime zonde in zijn binnenste. En gunt zichzelf het recht om op dat terrein te overtreden. En het gevolg is verharding en uiteindelijk de eeuwige verlorenheid, de hel. Dat zegt de Bijbel heel duidelijk. En vanavond heb ik nog Openbaring 20 gelezen. Er buiten zullen zijn de bedriegers, de huichelaars. Een schijnheilige, als die niet bereid is tot verootmoediging, dan zal zijn einde onherroepelijk de eeuwige rampzaligheid, de hel zijn. De Bijbel is daar duidelijk over. De Bijbel, de heer Jezus, heeft zo geageerd tegen schijnheilig christendom. Dat moet echt voor ons ook een ernstige vermaning zijn. Nou, misschien kan dit vanavond pijnlijk voor sommigen van ons zijn. Misschien zijn er bepaalde elementen van vanavond. Zegt, oh God, dat is ook in mijn leven het geval. Wat vraagt de Heer dan? Nou, niet dat het naar binnen schiet in introspectie. En dat ik vanavond teleurgesteld naar huis ga. En zegt, oh nou ja, vooruit, hebben we weer behoorlijk ter balans gekregen. Nee, Spreuken 28 vers 13. Die zijn overtredingen bekend en laat. Zal barmhartigheid geschieden. Als we nou vanavond bereid zijn om dat masker af te trekken, en ik ga het vanavond niet doen, want in zo'n gemeente kan het heel gevoelig liggen, maar ik heb 2 jaar geleden op een mannenconferentie in Lunteren gesproken, samen met Willem Ouweneel tijdens een workshop rond, of wist Willem aan een andere workshop, en we waren met 200 mannen, iets meer als dit. En toen sprak ik ook over herleving, persoonlijke opwekking in die cirkel. En toen zei ik aan het einde van een half uur, 3 kwartier, ik zeg, hier hebben we allemaal een papiertje voor je en een pen. Die hebben jullie nou hier ook liggen, maar ik ga het nou vanavond niet aan jullie vragen, maar dat had ik kunnen doen. En ik zei, schrijf nu eens 5 dingen op, waar God jou vanavond van overtuigd hebt, die tussen jou en de Heer in staan. Schrijf die maar eens op, heb ik toen gevraagd. En al die mannen, 200 mannen, Allemaal kregen ze 5 minuten de tijd om stil te worden voor het aangezicht van de levende God. Want heiligmaking is coram deo leven. Voor het aangezicht van de heilige levende God. We kunnen vanavond onszelf heel mooi voordoen. Wat God ziet in het openbaar wie we zijn. Dus in die zin hoeven we geen kiekeboe te spelen. En toen heb ik gezegd, schrijf het maar op. En toen werd het heel stil. En toen zeg ik, nu had ik het volgende vraag. Ik zeg, jullie als broeders. Jullie zoeken allemaal hier in de zaal 2 broeders op die jullie helemaal niet kennen. Die je nog nooit gesproken hebt. En vervolgens ga je met z'n 3 op de knieën. En dan ga je die 5 punten voor de Heer beleiden. Nou, toen werden die broeders werden heel klein. En toen begonnen de tranen die begonnen te rollen. Want er kwamen dingen openbaar. Die sommige broeders nog nooit voor iemand hadden beleden. En waar ze belast van waren. In de zin van wat hun leven beheerst. God heeft wonderen gedaan toen die avond. Ik ga het vanavond niet vragen. Maar 1 ding weet ik wel. Ik, wij met elkaar, we zijn toch wel een beetje te hoogmoedig vaak. In de zin van, we zijn vaak bang dat we in een kerkenraad of onderling dat we openbaar komen. En dan zeggen, ja maar, dan zullen ze wel denken, oh hij is geen goede christen. Maar dat is hoogmoed, dat is geen heiligheid. Wij zijn allemaal van dezelfde lap geschud. We hebben allemaal onze dagelijkse strijd. En het zou zo goed zijn, ook in een gemeente als broeders, soms 5 van 5. Sinds een jaar hebben we nu een bijbelschool. En elke zaterdagmorgen 5 broeders, altijd dezelfde 5 broeders, die gaan eerst met elkaar op de knieën. En dan gaan ze met elkaar weer bespreken, wat is er de afgelopen week op mijn pad gekomen. Waarin ik zonder verzoeking, verleiding, waar ik je niet stand heb gehouden. En dat beleiden ze naar elkaar. En die broeders, die zijn, dat zijn, ze zijn een onbeschreven blad voor elkaar. Ze zijn open naar elkaar. Dat is er vandaag de dag. Maar ik ga het vanavond niet doen. Maar wat laat de Heer nou vanavond ons zien? Misschien niet zeer karakter, dat je inderdaad zo'n meurige christen bent. Dus ja, maar dat is mijn karakter. Nee, maar de Heer wil ons veranderen, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hij wil dat we met de zachtmoedigheid en het geduld van de Heer Jezus gaan leven. En dat is een proces dat onze doodsnik doet. Dat zal niet van de een op de andere dag veranderen. Maar God wil ons steeds meer en meer aan Christus gelijkvormig maken. En dat gaat door tot onze laatste snik toe, tot sterven. Nou, wat vraagt de Heer van ons? Wel, vanavond oprechtheid, schuldbelijdenis. Wat kunnen we thuis doen vanavond? Dat we naar de Heer toe gaan en dat wij eerlijk belijden dat wat tussen ons en de Heer in staat. Nou, vervolgens wil ik nog met jullie kort, ik ga niet alles behandelen op de achterkant, ik wil kort nog even met jullie naar de achterkant. En wil ik jullie een paar belangrijke dingen zeggen over heiliging en over een heilig leven met de Heer. André Murray die heeft gezegd, als de kerk, als de gemeente haar heiligmaking verliest, dan verliest zij haar getuigenis. Dus als wij niet verlangen met elkaar om een reine, heilige gemeente te zijn, dan verliezen wij ons getuigenis naar de wereld om ons heen. Dan zijn wij hetzelfde als de wereld. Dus heiligmaking, dat betekent in de eerste plaats ook dat er een getuigenis van ons uitgaat naar de wereld om ons heen. Nou heb ik hier vanavond, en dat voorbeeld heb ik van Corrie ten Boom, nou heb ik hier vanavond heb ik een zaklamp meegenomen. En aan de buitenkant lijkt het allemaal picobello. Het is gewoon een keurige, mooie zaklamp. Maar als ik het nu probeer, dan doet hij het niet. Er zit dus een probleem aan de binnenkant van de zaklamp. Nou, zo kan het nou ook zijn in de kerk wij behoren te zijn. Een licht op de kandelaars van Corrie ten Boom. We horen een stad op de berg te zijn. En er hoort licht van ons uitgaan. Wij behoren rein en heilig met de Heer te leven. Want daar gaat een getuigenis van uit. Maar blijkbaar zit er hier, aan de binnenkant zit hier een probleem. Nou, laten we eens openmaken. En wat blijkt nou? Die zaklamp die zit vol met allemaal vuile, smerige, oude lappen. Waardoor uiteindelijk die lamp het niet doet. Ik mis een batterij. Nou, daar zitten er 2 batterijen zitten erin. Op het eerste staat wedergeboorte. En op de tweede er staat bekering, ofwel dagelijkse bekering, ofwel zondebelijdenis, of reiniging, zoals je het wil noemen. En wanneer deze 2 erin zitten, dan doet de lamp. En zo is het nou geestelijk niet anders. Als het gaat over heiligmaking, straks zal ik er wat over vertellen, maar er is wedergeboorte nodig, een levend geloof nodig, om een licht op de kandelaar te zijn. Kijk, verbondskinderen, en ik denk dat voor ons allemaal duidelijk is, maar de doop, de kinderdoop, redt ons niet. De doop op zichzelf redt ons niet. Sommige mensen die gaan praten, ja maar ik ben gedoopt, of ja maar ik heb belijdenis gedaan, of ja maar ik ga aan het avond, ja maar al die dingen redden ons niet. Alleen het bloed van Jezus Christus, het offer aan het kruis van Golgotha redt ons. En wanneer we dat gelovig aanvaarden, als we onze zonden belijden en de Jezus aangrijpen, omhelzen als onze redder en zaligmaker, op datzelfde ogenblik worden wij wederom geboren. En dan het grote wonder, het ongelooflijke wonder, de heilige God, die te rein en te heilig is dat we hem zouden aanzien, die heilige God, die komt in mij, nota bene, die komt in mij, vuile, goddeloze, zondaar, onheilige, hij komt hier wonen. Dat is toch iets, dat kan je toch niet voorstellen. De heilige God komt door de heilige geest in mij wonen. En de Bijbel noemt dat de inwoning van de heilige geest. De inwoning. Dat is iets anders dan de vervulling met de heilige geest. Want waarom is nou die vervulling nodig? Kijk, de inwoning, dat betekent, mijn lichaam wordt een tempel van de heilige geest. Daarom zegt de Bijbel ook, wees heilig, want ik ben heilig. Omdat de heilige God door zijn heilige geest in mij komt wonen, daarom hebben wij ook de roeping om hier op aarde rein en heilig te leven. En ik zeg het er opnieuw bij, dat is een proces. Dat is een proces, dat gaat ons leven lang, gaat dat door. Nou, waarom komt God nou in ons wonen? Met welk doel? Nou, Romeinen 8 vers 29 zegt dat heel mooi. God heeft ons verordineerd, uitverkoren om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Gelijkvormig te worden. Dus God verlangt gelijkvormigheid. Aan de Heer Jezus. U zegt, dat kan ik niet voorstellen. Nou, lees het maar na. 1 Johannes 2 vers 6. Die zegt dat hij in hem blijft, moet wandelen zoals hij hier op aarde gewandeld heeft. Dat is toch een geweldige, dure, heerlijke roeping. 1 Johannes 2 vers 6. Wandelen hier op aarde zoals Christus hier op aarde gewandeld heeft. Dat is de dure, heerlijke roeping. En daarom komt de heilige God in ons wonen. Om dat te bewerkstelligen. Om dat mogelijk te maken. Hij komt in ons wonen. En wat is dan het eerste werk wat hij gaat doen hier in ons hart? Wel, ja, hij gaat ons overtuigen van zonde en van dingen die niet Christus zijn. Ik gebruik vaak het voorbeeld van Michelangelo, die bekende beeldhouwer. Hij liet hem leerlingen liet een heel groot rotsblok komen. En hij begint te hakken. En ze zeggen, wat is dat meester? Zij zegt, ja, dat is een paard. Ze zegt, nee, dat is een rotsblok. Hij zegt, nee, ik hoef nu alleen nog maar weg te bijtelen en weg te hakken wat geen paard is. Maar wat is heiligmaking? God gaat in ons leven weghalen, verwijderen wat niet Christus is. En dat is een levenslang proces wat steeds meer doorgaat. En dat gaat als het volgt. Het is als met een ijsblok die boven het water uitsteekt. Zo'n ijsberg. God laat ons zo'n piek zien, zo'n zonde zien. In mijn leven, maar goed, dat kan verschillend zijn. In mijn leven was dat in de eerste plaats dat ik een voetbal, daar leefde ik voor. Stille tijd had ik geen tijd voor, maar voetbal, dat was mijn afgod. En de Heer liet mij zien dat de juiste prioriteit moest krijgen in mijn leven. En dat de verkeerde prioriteiten waren. En vervolgens was dat in mijn leven popmuziek. Toen ik 20 jaar was en de Heer in mijn leven kwam. En vervolgens was dat onreinheid, seksuele onreinheid in verkeringstijd. En in relatie tot andere vrouwen om mij heen, met mijn ogen. En ik kreeg er last van, ik ging er tegen strijden. Dus de Heer laat me, wat gebeurt er? Zodra de Heer een zonde laat zien en je gaat er tegen strijden, dan ineens, dan verdwijnt het als het ware soms. En dan komt er zo'n andere piek weer boven en dan word je met de volgende zonde geconfronteerd. En dan ga je weer strijden en je gaat voor de Heer belijden. En door Gods genade mag het verdwijnen uit je leven. Je moet wel in Christus blijven. Want als je niet in de Heer Jezus blijft, kan die zonde net zo makkelijk weer terugkomen. Een zonde van 20 jaar geleden. Als je dat toen hebt weggedaan uit je leven, betekent dat niet dat je daar nu helemaal vrij van bent. In de zin van, dat komt nooit meer terug. Want als je dicht bij Jezus blijft, dan kan het, en dan zal het verdwijnen uit je leven. Maar als je weer ver bij de Heer vandaan bent en je stille tijd niet houdt en geen gemeenschap hebt met de Heer, dan kan het in alle hevigheid weer terugkomen. Dus, de Heer komt in ons wonen en hij wil ons aan Christus gelijkvormig maken, zodat door ons leven heen, hè, die zonde, ik heb hier allerlei vuile lappen, dat al die zonden in ons leven voor de Heer beleden worden, dat ik tegen ga strijden. Straks zal ik nog iets vertellen over, hè, dat we de geest daarvoor nodig hebben. De kracht van de geest nodig hebben, want we kunnen dat niet in eigen kracht. Maar de Heer komt in ons wonen om dat levensvernieuwende werk in ons te doen. En hij zegt zelfs in de Bijbel, ons lichaam wordt een tempel van de geest. Nou, als we dat gaan zien. Als we dat gaan zien, dat ons lichaam een tempel is van de geest. Laat ik het vanavond eens zo vragen aan u en aan jou. Ben jij ervan bewust? Als je zegt, ik ben een kind van de Heer. Ik heb de Heer Jezus aangenomen als mijn redder en zaligmaker. Ben jij er vanavond van bewust? Dat jouw lichaam, zoals je hier zit, zoals je dat beetpakt, dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Als we dat gaan beseffen, dat overal waar ik ga, gaat de Heilige Geest met mij. Hij woont in mij en hij is langs mij, hij is bij mij, zegt Johannes 14 en 16. Geweldig. Hij is in mij en hij is hier langs mij, hij is hier bij mij. En overal waar ik ga, gaat God met mij mee. Maar dan is het ook niet onverschillig hoe wij met ons lichaam omgaan als christenen. En dan weten we, dan allemaal weten we, ja, roken, drugs, drank en slecht voor je lichaam. Maar goed, laten we gewoon eerlijk zijn. Ik bedoel, overmatig vet eten is ook slecht, is ook onverantwoordelijk als christen. Niet alleen roken. Ik zeg het wel eens ondeugend. Ik zeg, ja, hoe moet je dat nou straks doen? Als je tegen een broeder die rookt als een schoorsteen en die dan zegt, ja, maar ik verbrand en afgoden. Ja, goed, zo kunnen er ook nog een paar. Maar hoe kunnen we dat doen? Dan moeten we iemand gaan begraven. En dan zeggen we, ja, we gaan nou een lief kind van de Heer begraven. Maar ja, hij had nog niet door, of ze had nog niet door, dat zijn lichaam een tempel was van de geest. De baptisten in Rusland, die zetten onder die censuur. Als je rookt. Ik bedoel, dat vinden hun een grote zonde. Laten we het zelf afvragen. Breng het vanavond in gebed bij de Heer. Kan een christen, die weet dat zijn lichaam een tempel van de geest is, kan hij op zijn gewoon tussen aanhalingstekens door blijven roken? Of drug blijven gebruiken? Of alcohol? Ik denk van niet. Maar vraag het aan de Heer. Nou, als het al gaat over heiliging, dan wil ik vanavond even een bepaalde ontspanning aanbrengen. En in mijn geestelijke groeiboek, en ik weet niet of jullie het met de les daar al zijn, maar in mijn geestelijke groeiboek spreek ik over de indicatief en de imperatief van de heiliging. En dat is heel belangrijk. Wat kan je al noemen? De positie. En de praktijk. En wat, dan ga ik het uitleggen. Stel je voor. U bent breder als ik, denk ik. U bent breder als ik. Stel je voor, hè? En als u nou hier vanavond gaat staan. En vervolgens kruip ik achter u weg. Dan zien jullie mij niet meer. Want je ziet onze broeder hier staan. Die voorstaat. Nou. Op hetzelfde ogenblik dat een zondaar, en dit is heel belangrijk, op hetzelfde ogenblik als een zondaar, als een kerkmens, of een zondaar, gewoon een mens, de toevlucht neemt tot de Heer Jezus, zijn zonde beleidt, de Heer Jezus aanvaardt als zijn redder en zaligmaker, zijn vertrouwen uitspreekt, de Heer Jezus, ik dank u voor het volbrachte werk dat u aan het kruis gebracht hebt, op hetzelfde ogenblik, dat wij wederom geboren worden, wegschuilen achter de Heer Jezus, wat zegt de Bijbel dan? Dan ziet God geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Wat betekent dat? Dan zijn wij in de ogen van God een heilige. Nou, dat kan je toch eigenlijk niet begrijpen, hè? Maar zo is het wel. Als ik bedekt word door het bloed van de Heer Jezus, als de Heer Jezus dan verbloedt aan het kruis, op datzelfde ogenblik ziet God mij alsof ik nooit zonde heb gedaan. Rein, heilig, in de ogen van God. Niet op grond van mijn waardigheid, maar op grond van dat wat Jezus heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Maar mooi, als ik dat dan weet. Kijk lekker met mijn armen over elkaar. Mijn eigen leventje leven. En naar de hemel gaan. Nou, in zekere zin is heiligmaking met je armen over elkaar zalig worden. Want wat zegt Johannes 15? Zonder mij kunt gij niets doen. Hij is de wijnstok, ik ben een rank. En zonder hem kan ik niks doen. Eigenlijk is heiligmaking voortdurend staren op Jezus. Voortdurend leven uit Jezus. Voortdurend alles verwachten van de Heer. Dat is eigenlijk heiligmaking. Maar, nou komt het. Die heiliging die wordt wel uitgewerkt in ons leven. Dat wil zeggen, mijn leven verandert ook wanneer ik veel staar en kijk op de Heer Jezus. En dat bedoel ik met 1 Johannes 2 vers 6, dat wij op aarde steeds meer gaan wandelen zoals Jezus hier op aarde gewandeld heeft. Dus wij, Christus is in die zin ook ons voorbeeld. Niet om daarmee de hemel te verdienen, niet om daarmee wettisch te zijn. Maar omdat God ernaar verlangt dat ons leven verandert. Die vuile zonde uit ons leven. Die vuile lappen uit ons leven. En dat kan een geest van kritiek zijn. Dat we altijd kritisch zijn. Naar onze vrouw of naar onze kinderen. Dan hoor je wel eens van kinderen. Zeg, ja, mijn vader, ik doe het nooit goed. En zo kan het ook in, dat je in de gemeente staat. Het is ook nooit goed in de gemeente. Nou, die geest van kritiek. Die moet weg uit ons leven. Wij moeten geduldig worden. Verdraagzaam. Empathisch, hè? Dus inlevingsvermogen hebben, ook in het feit dat we niet allemaal hetzelfde zijn. Die geest van kritiek, dat kan een geweldige strijd zijn, maar die moet afgelegd worden aan de voet van het kruis. Dat kruis moet gaan werken in ons leven. Maar dat geldt hetzelfde als van leugen en bedrog. Dat geldt van jaloers zijn. Dat geldt van roddelen achter de geraniums over andere christenen of broeders en zusters. Dat moet verwijderd worden uit ons leven. Dat was het probleem van de gemeente van Korinthe. De gemeente van Korinthe, dat kleine stukje vlees hier, hè, voor in onze mond. Dat kleine stukje, u weet wat ik bedoel. Dat kleine stukje, dat was nog niet, daar was nog geen spijker doorheen gegaan. Want dat is eigenlijk heiligmaking, dat ook een spijker door onze tong gaat en dat ook onze tong gekruisigd wordt. Dat wat ze van Jezus zeiden, kruist hem, dat geldt ook van ons vlees, van die oude mens. Die moet aan het kruis genageld worden. Ik mag niet meer leven uit die oude Arjan Baan. Want die oude Arjan Baan is gestorven, zegt Romeinen 6. Ook die tong van Arjan Baan. Een groot gevaar in het verleden. En dat een groot gevaar in het verleden voor mij was loslippigheid. Ik praat heel makkelijk over andere mensen. Maar door Gods genade heeft de Heer me dat laten zien. En heb ik mijn tong gekruisigd. En zodra het kan gebeuren, dat ik op een verjaardag zit en toch naar huis ga met een ontevreden gevoel. En de Heilige Geest praat met mij. En zegt, ja, je hebt daar vanavond gezeten. Maar je hebt over die en die zitten praten. En dat is alleen maar om jezelf te verheerlijken, om die anderen te vernederen. Dan bel ik terug naar die broer en zeg sorry. Of naar die persoon. En dan zeg ik, vergeef het me dat ik vanavond met je op een verjaardag heb gezeten. Want het was niet goed. Ik heb dat en dat gezegd over die persoon. Maar dat was eigenlijk niet op zijn plaats. Dat was zonde. En dan beleid ik het naar de Heer. En het is weg uit je leven. Dus als je een zonde begaat die tussen jou en de naaste is, dan moet je het en naar de Heer beleiden en naar je naaste beleiden. Als je bijvoorbeeld, dan ga ik daar zo ook mee afronden, maar als je dan bijvoorbeeld, ik noem wat in je huwelijk, ja, je bent getrouwd en je hebt te maken met twee karakters en hoeveel scheidingen zijn er niet vandaag gedacht? Nou, ik heb vorige week, even nadenken hoor, ik heb vorige week in Veenendaal gepreekt in de Julianenkerk. En toen heb ik gepreekt over het kruis, de boodschap van het kruis. En toen ben ik heel radicaal geweest. Ik zeg, de meeste huwelijken stranden in de kerk, omdat mensen het gekruisigde leven, kinderen van God hebben het gekruisigde leven niet leren leven. Want er is maar één plek waar man en vrouw elkaar kunnen ontmoeten. En dat is in de verootmoediging en in het buigen, samen buigen voor het kruis. In de belijdenis, niet ik, maar Christus. Het is onze hoogmoed. Het is ons eigen ik. Wat niet wil buigen voor elkaar. Wij moeten sterven aan onszelf. En hoe vaak gebeurt het niet? Ja, ik ben getrouwd, maar mijn vrouw voldeed niet aan de verwachtingen die ik had. Of ze zag mij niet. Of ik werd niet seksueel vervuld waar ik naar verlangde. En dat gaat maar zo door. Maar ten diepste is het allemaal ikke, 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 ikke. Maar de Bijbel leert, de boodschap van het kruis betekent sterven aan jezelf. Maar die vrouw moet ook sterven. En als je het maar even over seksualiteit, dat betekent dat een vrouw ook moet leren zich te zeggen, ja, maar als vrouw heb ik ook de roeping om mijn man seksueel te vervullen. Dus dat betekent ook niet dat ik elke avond hoofdpijn heb en geen zin heb. Dat kan ook niet. Maar als je nou samen buigt en samen het woord gaat onderzoeken en samen gaat buigen voor de schrift, dan ontmoet je elkaar. Want dan ben je samen aan het woord gehoorzamen. En ik ben er zo van overtuigd dat de Bijbel antwoord geeft op de meeste vragen in het huwelijksleven en in het gemeentelijke leven. Maar zijn we bereid om samen in verontmoediging te buigen voor het woord en het woord te gehoorzamen? Dus heiliging, dat betekent dat een voor God afgezonderd leven, dat betekent aan de ene kant afzondering van zonde en onreinheid, maar aan de andere kant ook de heerlijke toewijding. Nou, kijk maar in het Oude Testament, dat vind ik al zo'n mooi voorbeeld. Hoe werd een priester toegewijd? Die kreeg bloed aan zijn rechteroorlel, hij kreeg bloed aan zijn rechterduim en hij kreeg bloed aan zijn rechtergrote teen. Nou, dat betekent dus, wat betekent heiligmaking? Dat betekent de heerlijke toewijding met mijn hoofd, met mijn handen, met mijn voeten. Wijd ik mijzelf toe aan de drie-enige God. En verlang ik niet langer voor de wereld te leven. We staan midden in de wereld. Maar ik verlang er naar om toegewijd voor God te leven. En dat vraagt ook in zekere zin een stukje radicaliteit. Als je praat wel eens met jongelui. En dan zeggen ze al, ja, maar kijk, dat vind ik moeilijk in mijn leven. Laat ik eerst maar proberen het voorzichtig af te bouwen. Dan ben je net zoals die slaaf bij die boer. Er was een slaaf in Afrika. En er was een boer die in Afrika, en die had een aap. En die aap, die was ontzettend ondeugend. Die deed allerlei dingen waar die boer op een gegeven moment zat van was. En toen zei hij tegen zijn slaap, neem die aap ermee naar achteren, hier heb je een bijl, en hak zijn staart er maar af. En die slaaf, die gaat naar achteren toe, naar de schuur. En die boer die staat daarvoor, die durfde niet mee. En ineens hoort hij een grote brul, die denkt, oh, dat is gebeurd. Maar een paar keer later hoort hij weer een brul, en hij hoort weer een brul, en weer een brul. En hij denkt, wat gebeurt daar toch? En die boer die rent naar achter, en dan staat er die slaaf met die bijl, allemaal stukjes staart bij die aap. De aap heel beteuterd. En die boer vraagt, wat heb je gesjouwd? Hij zegt, ja boer, ik dacht, als ik nou in één keer die staart eraf sla, dan doet het te veel pijn, ik doe het maar stukje voor stukje. En zo zijn er heel veel christenen, die zeggen, ja maar kijk, roken, ja maar verslaving, ja, laat ik het maar langzaam afbouwen, maar we moeten radicaal zijn. Als de Heer ons een zonde openbaart en duidelijk maakt, dan moeten we daar radicaal mee breken, want dat is tot meerdere glorie van de Heer. Goed, we gaan afsluiten met de mededeling, of met de opmerking, dat heiligmaking, hoe word ik dat nou deelachtig? Nou, eigenlijk is heiliging, het staat ook in het doopformulier, dat is eigenlijk steeds meer worden wie we al reeds in Christus zijn. Heiliging betekent dat wij steeds meer gaan worden wie we al reeds in Christus zijn. In Christus zijn wij rein en heilig in de ogen van God. Maar door te leven vanuit kruis en opstanding, het gekruisigde leven, niet ik maar Christus, door het kruis op te nemen, het kruispad met Jezus te gaan, naarmate ik sterf aan mezelf, naarmate ik me mag door Gods genade mag reinigen van de zonde, die zonde mag beleiden voor de Heer, komt daar ruimte voor de Heilige Geest. Nou, het voorbeeld van een glas. Als een glas vol met steen en met bagger zit, is daar geen ruimte voor water. Maar naarmate daar reiniging is, naarmate dat glas schoonmaken, kan daar fris, helder water in geschonken worden. Nou, dat is wat God verlangt met jouw leven, met uw leven. Heiliging is een leven door de Geest. Een geestvervuld leven. De Heer Jezus heeft het gezegd. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus heiliging is een leven door de Geest. Leven vanuit Christus. Heren, ik kan niet strijden tegen de zonde. Heren, ik heb geen kracht om een binnenkamerleven te leven. Heren, ik heb geen kracht om die geestelijke strijd te strijden. Maar heren, ik mag vertrouwen op u. Want u hebt het gezegd dat u mij geen wees zal laten. Heer, maar u hebt het gezegd dat u de kracht van de Heilige Geest zal schenken. Nou, naarmate wij het kruispad met Jezus gaan sterven van onszelf, leeg worden van onszelf, naar die mate worden wij vervuld met de Heilige Geest en wordt Christus zichtbaar in ons leven en gaat Christus oplichten in ons leven. En dat is mijn verlangen, ook in deze eindtijd. Als je mij vraagt, wat is nou jouw passie om avond en avond het land door te gaan?
dan is dat wij elkaar gaan voorbereiden als bruidsgemeente op, voor de komst van de bruidegom. Ik denk dat de Heer Jezus spoedig terugkomt. Of er nou wel of geen opname van de gemeente is, dat laten we in het midden. Maar de bruidegom komt spoedig terug. En ik verlang ernaar om met Paulus te zeggen, en wat er staat in de Efezebrief, dat opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze zou heilig en smetteloos zijn. Dat is mijn verlangen, ook hier naar Meiden. En dat je samen met de kerkraad en de predikanten, en dat je samen met elkaar mag voorbereiden op de komst van de bruidegom. En dat we niet straks daar zullen zeggen, oh, ik had er niet op gerekend, maar dat wij met elkaar in reinheid en heiligheid voor de Heer mogen leven. Niet eens geen heiligheid, maar beseffen dat we leven voor het aangezicht van een heilig God. Goed, ik wil het hier even bij laten. Siska. In plaats van Aaron, die stelde een vraag. Die heb ik beantwoord, maar die wil ik dan maar mee beginnen. Dan ook met die vraag even plenair te bespreken. Maar, je had het over, hoe zit dat nou met het seksuele vervullen van een vrouw? Hoe zit dat in de relatie man-vrouw verhouding? Nou, dat staat natuurlijk in 1 Korinthe 7, staat dat, hè, dat het lichaam van de man is van de vrouw en het lichaam van de vrouw is van de man. En Paulus spreekt er heel duidelijk van, als je uit elkaar gaat, moet het dan met wederzijdse toestemming zijn. Want anders krijgt de Satan voordelen in je leven. Dus als een vrouw of een man, als er geen gezond seksueel leven is, ja, dan kan de Satan grip krijgen in het gezin. Dan gaat die man misschien denken dat hij dan maar achter internet zijn pleziertjes moet zoeken. Dan gaat het ontsporen. De Satan krijgt dan voordeel. En dus we begrijpen ook wel, en gelukkig zitten hier wat oudere jongeren, laten we daar maar gewoon open over spreken, maar we begrijpen natuurlijk ook wel dat niet betekent dat een man vervolgens elke avond aan zijn vrouw seksuele vervulling kan vragen. Maar dat betekent ook niet dat een vrouw 2-3 maanden tegen haar man zegt, ik heb hoofdpijn, ik heb geen zin. Dus dat betekent dat daar, als het goed is, in het licht van het kruis, in het licht van de Heilige Schrift, dat daar open communicatie komt, ook in het gezin, er zijn soms, of in het huwelijk, er zijn soms ogenblikken dat er seksuele onthouding geboden is. Hè? Nou goed, dat kan zo zijn, maar als het goed is, is daar open communicatie over. Ik denk ook dat vandaag de dag ook gewoon nodig is, ook in het huwelijk, maar ook in de gemeente, dat we als gemeente daar een leiding mogen hebben om ook echtparen, ook in huwelijksvoorbereiding, daar ook in voor te gaan en dat ze daar ook over leren communiceren met elkaar. En maar op basis van 1 Korinthe 7 heb ik die uitspraak gedaan dat beide partners zijn geroepen om elkaar seksueel te vervullen. Dat betekent ook dat een man zijn gekruisigde leven moet leven door ook niet gelijk op zoek te gaan naar bevrediging van zijn behoeften, maar dat ook leren met onze vrouw ook daar ook in te stimuleren en te begeleiden. En ook de man is vaak heel snel weer uit op de bevrediging van zijn behoeften, maar een vrouw die heeft wat meer tijd nodig. Nou, dat is ook in al die praktische dingen is het gekruisigde leven nodig, dat we sterven van onszelf en op elkaar op het oog hebben. Goed, wie heeft er nog een vraag? Van na aanleiding van de lezing of een verhelderingsvraag? Of iets tegen dat ben ik het niet mee eens? Of... Zeg het gerust.
Ja. De toespraak is erg persoonlijk. Gericht op onze eigen heiliging.
Ja.
Daardoor ook de heiliging van de gemeente. En een van de punten binnen de gemeente is dat er ook tucht plaatsvinden binnen de kerk.
Ja.
Steeds over vertellen.
Ja.
De ene kant natuurlijk openzet om te vergeten, anders dat je toch weer de tucht plaatsvindt.
Nou, ik denk dat dat natuurlijk iets is waar we ook in de pijken. En we vinden het natuurlijk allemaal moeilijk. Maar laat ik beginnen met een voorbeeld. Er was 2 jaar geleden was er een mevrouw, een secretaresse, die zat in de gereformeerde gemeente. En die had te maken met haar directeur, die allemaal blote plaatjes op zijn computer had staan. En zij moest er soms inloggen en daar werd ze dan mee geconfronteerd. Nou, dus zij ziet, en die man die is een avondganger, dus zij ziet dat. Nou, wat doe je? Wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt eerst Matthäus 18, we moeten eerst naar die broeder zelf gaan, of naar die zuster gaan, en één op één moeten we vermanen. Gewoon zeggen, ik heb dit en dit gezien, dat rijmt toch niet met jouw belijdenis, dat wat je zegt. Nou, maar dat je kind van God bent. Nou, ze hebben het gezegd, ze hebben het enkele maanden afgekeken, maar er kwam geen verandering. En dus er was eigenlijk geen bekering.
Nou, wat staat er dan in Matteüs 18? Er staat dat we dan onder 2 of 3 getuigen vervolgens die persoon er weer mee confronteert. Nou, zij had geen vertrouwen in de kerkraad om bepaalde redenen. Dus had mij gebeld en een oudere broeder. En die had gevraagd, zouden jullie samen met mij naar hem toe willen gaan en hem willen confronteren met deze zonde. Dus dat is de tweede stap. Als het gaat over tucht, is dat de tweede stap. En dat je tot je, ja goed, er kunnen gewoon 2 of 3 getuigen. Het mag een ouderling zijn of een diaken zijn. Maar goed, nou, ik denk dat het, maar het moet op een geestelijke manier gaan. Dus op een gegeven ogenblik, wij waren daar al uitgenodigd en die persoon die werd gevraagd om naar ons toe te komen. En toen confronteerden wij hem met dit probleem. Nou, er zijn er 2 mogelijkheden. Dan wordt eigenlijk openbaar hoe geestelijk die persoon is. Deze persoon die brak in verslagenheid. Rode vlekken in zijn keel. Bij zijn hals. Ja, hij kan er eigenlijk gewoon niet meer uit. Want ja, hij moest gewoon erkennen dat het zo was. Dus hij heeft uitgelegd hoe bepaalde dingen gebeurd waren. Het was nog niet een zeer ernstige situatie. Maar het was wel zorgelijk. Nou, en op een gegeven ogenblik. Ja, in verbrokenheid heeft hij gewoon eerlijk erkend. Het klopt, dat heb ik gedaan. En nou, dan ben je nu bereid om je daarvan te bekeren. Toen heeft hij zich uitgesproken. We hebben niet zijn vrouw erbij geraadpleegd. Dat heb ik nooit verteld tegen zijn vrouw. Ik bedoel, dat is voor hemzelf. Wij zeggen vaak, laat ik het ook maar zo zeggen. Maar wij zeggen vaak, het gaat ook bij vermaning. Het is niet altijd verstandig om ook een partner erbij te trekken. Die man moet dat zelf eigenlijk. Je kan soms meer schade teweeg brengen als dat het heling en genezing brengt. Dus in dit geval hebben wij niet zijn vrouw erbij betrokken. En die heeft het denk ik ook nooit geweten. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar goed, toen op een gegeven moment, toen brak hij. En toen zijn we met elkaar, ik dacht dat we toen ook op de knieën zijn gegaan. En begon te laten beleiden wat hij gedaan heeft. En die vrouw, die secretaresse die erbij was, die werd erbij betrokken dat ze dan een paar dagen later gewoon dat komische computer mocht controleren. En we hebben samen met elkaar Abba Vader gezongen en de tranen gingen over zijn wangen. Dus dat was een bekering. He, dus in dat geval is de bekering. Als er geen bekering is, ja, dan zegt Matteüs 18, dan moeten we, ik dacht dat in Matteüs 18 staat, ja, dat moeten we overgeven naar heidenen en de tollenaar. In de zin van, dan moet hij uit de gemeenschap gebannen worden, totdat hij zich zou bekeren. Paulus was daar radicaal over, hij zou vergeven hem over aan de duivel dat hij geworden mag worden voor de Heer. Ik bedoel, Paulus, die, als dan daarna geen berouw werd getoond, dan werd zo iemand overgegeven aan de boze. Dus je hebt geen gemeenschap meer in de gemeente. Dus dat is eigenlijk wat de Bijbel zegt. Eerst 1 op 1, dan 2 of 3 getuigen. Als de persoon zich dan niet bekeert, daarvan of geen berouw toont, dan kan hij geen gemeenschap meer hebben. Totdat er berouw een inker is. Dan is Paulus ook heel mild. Dan wil Paulus hem oprecht opnemen in de gemeente. Goed, hier meer.
Nou, gemeente van de meiden, kom op.
Ja, laat ik even een prikkelende stelling in ons midden neerleggen. Van, groei in heiligmaking betekent minder zonde doen, groter zondaar worden. Wat vinden jullie van die stelling? Heiligmaking? Groeien in heiligmaking betekent eigenlijk, ik ga minder zonde doen, maar ik word een grotere zondaar. Ik ga een groter zondaar worden.
Ik ben het niet mee eens.
Nee, niet mee eens. Nou, ga ik even een microfoon geven. Dan moet jij even zeggen waarom ik het niet mee eens ben.
Nou, als ik kijk naar wat u net verteld heeft, is dat in Gods ogen zijn wij heilig.
Ja.
Daar mag je steeds meer naar gaan leven.
Ja.
En steeds minder zonde. Maar dat betekent dus niet dat je zondaar bent. Want anders wordt er van je verwacht dat je naar jouw identiteit als zondaar gaat leven.
Wie wil hierop reageren? Want dit kan vragen oproepen bij sommigen. Jij zegt, jij moet leven. Je moet niet leven naar die zondige natuur. Of naar het feit dat je zondaar bent. Maar je moet leven naar je nieuwe identiteit. Die je in Christus bent.
Ja.
Nou, waar zijn we het heel over?
Door je heiliging, door je heiligmaking ga je gaan meer zonde zien bij jezelf. Dus je wordt een steeds groter zondaar.
Juist.
Maar dan wordt het aan je identiteit gekoppeld. Terwijl dat niet het punt is. Je bent wel heilig en je ziet steeds meer zonde. Maar die beleid je en daar reken je dus vervolgens mee af. En God die ziet de zonde dan ook alleen nog maar door Christus. Dus ben je niet een groter zondaar naarmate je meer zonde ziet.
Maar hoe zit het dan? Paulus die zegt, of die Timotheus zegt, die, hij zegt, hoe zegt hij het? Aan het einde van zijn leven zegt hij, mij de grootste de zondaren is barmhartigheid geschied. Toch? Of zo zat het, dacht ik. Ja, kijk gelijk maar naar de dominee. Maar ja, hoe zit dat nou, hè? Hoe zit dat nou? Want kijk, laat ik het gewoon zo zeggen. Ik ben het met u eens, maar ik ben het ook met jou eens.
In eigen ogen, moet dat erbij.
In eigen ogen.
Beseffen.
Ja.
Mag je gewoon niet denken van ik heb het draaien best wel goed gedaan, ik voel me eigenlijk niet zo vreselijk zonder. Dat is helemaal niet aan de orde. Moet je nou aanleg aan dat je maar zo goed dat voelen.
Ja, maar goed, het zijn
dan ook dus lekker eens denken van zie dat ik eruit best is leuk gedaan. Of
ja. Ja. Maar ja, goed, hoe snel zit er dan toch niet iets van onszelf in, of niet? Je bent een beetje te benauwd.
Ja, ik vind het wel erg.
Negatief.
Dat is zwaar beladen, denk ik.
Ja. Zwaar beladen. Ja. Maar goed, dit zijn wel hele fundamentele vragen. Hè, waar natuurlijk in de evangelie, goed, ik zelf zit daar ook minder in de discussie. Hè, dat ik, misschien hebben sommigen jullie de waarheidsvriend, de correspondentie van mij met de waarheidsvriend, met dominee Artolen gevolgd. Nee. Hè, over. Met Dominee Meijer uit Tolle gevolgd. Ze staan het op internet, 4 artikelen.
Het mooie was die nummers die lagen hier in de kerk, omdat mijn meditaties erin stonden.
Ja, precies, ja. Dus, ja. Ja. Maar goed, daar ging eigenlijk de discussie over deze vraag. En namelijk de vraag, hoe ver strekt nou de heiliging? Nou, laat ik gewoon even, ik probeer niet te theologisch te zijn, maar kijk, het gaat denk ik om het juiste evenwicht. He, dus aan de ene kant kan ik met allemaal wat meevolgen. Ik denk dat wel op moeten passen voor een stuk triomfantalisme. Want ik denk echt naarmate wij dichter in het licht komen, worden we echt geconfronteerd met de corruptheid van ons hart. Dus ik bedoel, wij dingen die je nooit gezien hebt, waar je dan wel mee geconfronteerd wordt. Maar kijk, Kolbrugge is een geweldige bevrijding. Kolbrugge die is op een gegeven ogenblik gekomen in die brave Hendrikse cultuur. Hè? Van we leven netjes, we leven keurig, we gaan netjes naar de kerk, we geven geld in het zakje. En hoe ga je nou een brave Hendrik, die het goed getroffen heeft met zichzelf, die denkt dat hij naar de hemel gaat, maar ten diepste toch niet bij je nog geboren is. Hoe ga je nou dat ontmaskeren? Hoe ga je nou een vormgodsdienstig kerkmens, hoe ga je nou zo'n schijnheilige ontmaskeren? Als sommigen zeggen schijnheilige is juist daarom een schijnheilige, die is niet te ontmaskeren. He, nou ja, goed, dat weet ik niet. Maar wat zijn Kolbrugge? En dat is een verkeerd leven, denk ik soms. Kolbrugge zegt, gooi je heiligheidskrukken maar weg, want je komt er de berg Sion toch niet meer op. Nou, wie wil er eens op heen? Is dat zo? Laat ik het samen zeggen. Wat heeft Kolbrugge met die uitdrukking willen zeggen? Gooi je heiligheidskrukken maar weg, want je komt er de berg Sion toch niet meer op. Wat heeft Kolbrugge willen zeggen? Zeg u? Precies. Dus wij kunnen nooit onze heiligmaking in de weegschaal leggen en zeggen, Heer, daarom moet u mij nu aannemen als uw kind. Toch? Dat bedoelt u toch? Onze werken kunnen wij niet aandragen om daarmee te denken dat we daarmee de hemel in kunnen komen. Maar nou is mijn vraag, is heiligmaking dan niet belangrijk? Moeten we dan maar heiligmaken straf in de Bijbel? Het is een opdracht, maar niet om de hemel ermee te verdienen, maar uit dankbaarheid. Dus, zodra ik preek veel over heiliging, en dan kom ik in de kerkenraad, en dan zitten ze natuurlijk een beetje, naast de preek van vanavond, dat prikkelt, en dan zeggen ze, maar Kolbrugge zei, gooi je heiligheidskrukken maar weg, want je komt er toch de bergzin niet op. Wat zegt zo iemand dan eigenlijk? Ja, maar het is allemaal veel te scherp, joh, maar het doet er niet toe hoe we leven. Ja, maar dat heeft Kolbrugge niet willen zeggen. Kolbrugge heeft nooit willen zeggen dat heiligmaking niet belangrijk is. Alleen, wat u zei, hij heeft willen duidelijk, hij heeft willen ontdekken van, om het in de weegschaal te leggen, om daarmee bij God in een goed blaadje te komen, in dat opzicht gooi je heiligheidskrukken maar weg. Nou, Kolbrugge heeft dus de heiliging, het is een beetje dogmatisch, maar Kolbrugge heeft de heiliging heel sterk in Christus getrokken. Ja, maar het is in Christus. Nou, dat is ook gewoon waar. Maar Kolbrugge zegt, zie op hem en je leven wordt veranderd. Zie op Jezus, de heiligmaker, en je leven wordt veranderd. En dat is, daar zeg ik van harte amen op. Maar in de praktijk blijk ik daar wel ook volledig bij betrokken te zijn. Het is niet iets wat buiten mij omgaat, dat het zo buiten mij ligt. Ik ben er als mens volkomen bij betrokken. Nou, Kolberg kon niet zoveel met de nadere reformatie. Dat vond hij een beetje, wat u te zeggen, dat vond hij allemaal een beetje eng. We gaan allemaal binnenkijken en zo, en allemaal met jezelf bezig zijn. Daarom heeft Kolberg zelfs gezegd, buiten mij, in Christus.
Nee. He, dus, maar wat vind jij van het koninkrijk van God onder ons? Wat zie jij daarvan?
En hoe bedoel je dat? Hoe bedoel je dat? Dat is een koninkrijk van God.
Dan hoor ik iemand zeggen van, er zijn ook dingen om blij voor te zijn, om dankbaar voor te zijn. Iets van ons werk.
Ja, maar goed, kijk, ik kan ontzagwekkend blij zijn als ik zie dat jongeren, ouderen tot bekering komen met de Heeren leven. Broederlijke gemeenschap. Hoe als je nou vanavond hier zo bent, zo'n grote zaal vol, zoveel mensen met de jonge lui net, fijne gesprekken gewoon over geestelijke dingen. Daar word ik verheugd over. Dan heb ik ook zeg maar, dat neemt niet weg, daar moeten we voor oppassen, dat we deze dingen gaan verwisselen voor zondekennis. Want de Bijbel is heel duidelijk dat de Heilige Geest overtuigt zijn kinderen van zonde. Dat gaat ook gepaard. Ja. Gaat samen op. Ja. Toch?
Maar dat koninkrijk van God, dat is niet iets van heel ver weg en later. Dat is nu al hier, zichtbaar.
Nou ja, goed, het is natuurlijk weer de vraag of je gelooft in een vrederijk, ja of nee. Natuurlijk of een duizendjarig vrederijk enzovoort, het koninkrijk. Maar dat komen toch of niet?
Dat is te weinig van om het antwoord te geven.
Nou ja, goed, nee, maar dat is weer een hele andere discussie natuurlijk, hè, over wat onze toekomstverwachting is. Maar ik denk dat het koninkrijk nog komen moet. Dus ik zit wat minder op de theorie dat we nu al in het koninkrijk zijn. Maar goed, dat heeft te maken met de toekomstvisie. Dus daar denk ik misschien iets anders over. Dus ik misschien op een andere lijn. Ik heb niet zozeer dat we nu al werken aan het koninkrijksgedachte. Dat heb ik niet zozeer, dat geloof ik niet. Dat is voor straks. Als de Heer Jezus terugkomt en het vrederijk aanvangt. Goed, wie nog meer? Stel gerust nog een vraag. Praktische vraag of...
Ja? Ik wil even terugkomen op die vraag van Maarten, want...
Ja.
Dat is wel heel wezenlijk, hè. Als je zonde hebt beleden en echt gelooft door blijdschap.
Ja.
En dan heb je de vrucht op de geest.
Ja.
Dat is toch ook deel van blijdschap binnen het koninkrijk.
Nou ja, goed. Het koninkrijk, dat is denk ik, daar zijn verschillende meningen over hoe je aankijkt tegen het koninkrijk. Maar even over wat u zegt over de blijdschap. Kijk, ik denk, het gaat in die zin samen op. Hè. Kijk, hij moet wassen, ik minder worden. Kijk, vrucht van de geest gaat ook gepaard met een diepere ontdekking. En dat moeten we denken, dat is denk ik reformatorische theologie ook. Dat het wel samen op blijft gaan, hè. Dus dat we niet later op een gegeven moment een soort triomfantalistisch christendom krijgen, waar we alleen maar oog hebben voor de blijdschap. Maar niet meer van ontdekking willen weten. En ik denk dat dat wel iets is wat ons leven lang doorgaat. Die ontdekking aan onszelf. Kijk, als ik nou gewoon terug... Laat ik het zo zeggen. Ik gebruik vaak het voorbeeld van een boom. Toen de Heer in mijn leven kwam, overtuigde de Heer mij eerst van hele concrete zonden. Heel vaak is het gewoon een aantal concrete zonden waar je tegen gaat strijden. Maar op een gegeven ogenblik liet de Heer mij de takken zien. Bijvoorbeeld dat ik een keer op de kansel ergens stond en ineens een flits door me heen ging. Zo, Arjan, het gaat goed, hè? Verschrikkelijk zo'n gedachte. Ik bedoel, het gaat goed alsof het mijn eigen prestatie is. Nou, dat wist ik helemaal niet. Dat hoop dat je dus als voorganger, of ze zeggen als domineesvlees kan hebben. Dat je daarom ontdekt wordt. En later ziet de Heer gaat zien, maar Arjen, het is je hoogmoed en je begeerte, de stam. Totdat de Heer laat zien, ja maar wat er onder de grond zit, die oude Arjanbaan, die deugt gewoon niet. Die is gewoon corrupt, maar God is het dank. God heeft ermee afgerekend aan het kruis. Romeinen 6. Dit wetend dat onze oude mens gekruist is. Nou, naarmate ik dat ga beseffen, Arjan Baan is gestorven. En er komt ruimte voor de geest, komt dat blijdschap, vreugde. Zicht op de dingen om je heen wat God aan het doen is. Nou, als je zegt, ik beschouw het als het koninkrijk, zeg, van harte. Maar die ontdekking blijft wel doorgaan. Het is niet een gepasseerd station. Snap je wat ik bedoel?
Het wordt de vreugde groter.
Wordt de vreugde groter. En is het niet, en dat bedoelde u misschien ook aan te geven, juist erachter, van... Ik ga niet door het leven, ach, wat ben ik nou een arme zondaar, en het is niks, en het wordt toch niks met een mens, en het valt toch niet mee. Nee, zo niet. Want dat is natuurlijk wel het gevaar, ook in sommige reformatorische kerken natuurlijk, dat wij ach en wee door het leven gaan. Nee, ik zie het meer als van, als God mij van zonde overtuigt, en dingen laat zien, vorige week, want ik heb niks te verliezen. Maar vorige week, ik zat op mijn studeerkamer, ik was moe, ik was afgemat, ik zat achter mijn computer te werken. Ik heb 4 kinderen, Ruben, Maria, Sarah en Ezra. En Sarah en Maria gingen naar bed. En het was al rondom het eten al een beetje ruzie maken met elkaar, een beetje kibbelen. En op een gegeven ogenblik zat ik op een kamer. En gingen ze naar bed en zaten ze weer ruzie. Het begon erin te huilen. En ze begonnen al te kibbelen naar elkaar. En ik dacht dat ze ruzie hadden te maken. Dus ik word kwaad en dan stap van mijn rooitas. En ik zeg, nou is afgelopen. Dus ik zeg, hup, op je bed leggen. En, maar wat bleek nou? Maria wilde op de stapelbed klimmen. Via, niet via het trapje, maar op een andere manier. En ze was er afgevallen, daarom huilde ze. Nou, dan word ik echt verdrietig. Dan schrik ik. Want door de jaren heb ik geleerd om op een geestelijke manier met mijn kinderen om te gaan. Althans, dat wil ik. En toen ben ik echt bij ze samen neergeknield, bij allebei. En zeg, Maria, Sarah, je hebt me vergeven dat papa op een verkeerde manier heeft gereageerd. Gelukkig reageert onze hemelse vader zo niet. Die reageert altijd rechtvaardig. En dan probeer ik het evangelie door te geven. De schuld, de zonde te pleiten. En dan samen te bidden met elkaar. En dan ga ik door de knieën en zeg ik, Heer, vergeef het me dat ik als een vader onwaardig gereageerd heb aan mijn kinderen. Nou, die ontdekking, laat me zeggen. Vroeger zag ik dat helemaal niet als zonde. Dat je gewoon eens een keer driftig reageert naar je kinderen. Maar door de jaren heen heb ik dat ook als zonde geleerd. Dus die ontdekking wordt. Maar de vreugde daarna, als je gewoon met je kinderen zo bezig kan zijn. Naar de Heer kan beleiden naar je kinderen. Is ook ongekend groot dan. He, en de vrede die je dan weer in je hart krijgt. Dat die kinderen je omarmen en zeggen, pa, natuurlijk, dat wil ik het vergeven. Snap je? Dus, maar ik denk dat dat samen opgaat. Maar niet in de zin van, ach, arme zondaar, want op hetzelfde ogenblik dat ik de Heer spijt en berouw betuig naar de Heer toe. En naar, eventueel als er een ander bij betrokken is, dan is het weer goed. He, en dat is, ja?
Heeft een kind op die leeftijd al beseft van zonde en vergeving?
Ja. Nou ja, goed, Maria die is 8 en Sarah die is 7, maar ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En ik denk juist ook, kijk, Koelman, Jacobus Koelman, daarna de reformator, die zegt, ouders zijn de vertegenwoordigers van God op aarde. En toen ik dat tot me door ging dringen, onvoorstelbaar. Ik ben, dat klinkt nou even heel plat dat ik nu zeg, maar ik ben een verlengstuk van God op aarde. Dus hoe ik met mijn kinderen omga, is zo belangrijk voor een godsbeeld. Ik werd gelijk geconfronteerd met het feit van, dat was gewoon een les die ik leerde. Ja, de Heer reageert zo niet. Want de Heer reageert rechtvaardig, maar ik reageerde onrechtvaardig. Dus je probeert daarover te praten en wat een kind mee kan nemen, neemt hij mee. En later moet je natuurlijk nog meer uitleggen. Maar ja, ik denk dat een kind op die leeftijd, ja, bij de ene kind is dat verder dan het andere kind. Maar het doet met de kinderen ook wat, dat merk ik gewoon wel. Dat ze denken er ook over na. En ze weten gewoon voortaan ook. Pa, reageer niet onberekenbaar. Want ik wil gewoon proberen om mijn geestelijk niet te reageren. Maar ik was moe. En ja, dan. Dat is Amalek. Het beeld van Amalek. Nog een les. Ook. Het volk Amalek. Dat kennen we uit de Bijbel. Dat was een kleinzoon van Esau. En. Dat was een geraffineerd roversvolk. Die waren zo smerig. Want wat deden ze? Het volk Israël ging door de woestijn. En het roversvolk ging er achteraan. En wat staat er in Deuteronomium 25? Ze viel het volk Israël aan in de staart van het leger toen ze moe en mat waren. Dus in de achterhoede, daar waar de vrouwen en de kinderen waren. Nou, dat is een geweldige les voor ons. Als het gaat over geestelijke strijd, verzoeking en verleiding. Satan valt ons vaak aan op onze zwakke plek. En bij de een, dat zie ik in het pastoraat, en dus, ik ben het weer zelf bewaard, maar bij vrouwen kan dat heel vaak zijn op het gebied van de psyche. Hè, van, nou ja, vandaag de dag heel even tijd met minderwaardigheidsgevoelens en met negatief zelfbeeld. En dat je door een leugen beheerst wordt, van je deugt niet, en je bent niks waard, en je had eigenlijk niet moeten bestaan. En negatieve gedachten die de duivel gebruikt om jouw leven, ja, moet ik zeggen, onderuit te halen, om negatief door het leven te gaan. Maar een man, veel mannen worstelen op het gebied van het zevende gebod, van seksualiteit, althans op de Bijbelschool en her en der waar ik kom, worstelen mannen daarmee. Nou, wij moeten bewust zijn, wat is onze zwakke plek? Dan moeten we bescherming bidden. Dus morgens de wapenrusting aantrekken. Heren, ik wil vandaag de borstwapen van de gerechtigheid, ik wil een rechte weg wandelen. Heren, ik wil de gordel van de waarheid aan doen, ik wil de leugen verwerpen. De waarheid wil ik aanvaarden. Heer, ik wil de helm van de zaligheid. Het feit dat ik gered ben, Heer. Ik dank u dat ik gered ben. Dat ik uit uw reddende genade mag leven. De voeten schoeien met de bereidheid van het evangelie, van de vrede. Heer, geef dat ik vandaag vrijmoedig mag getuigen van de hoop die in me is op mijn werk. Schild van het geloof, Heer, om de vurige pijlen te kunnen weerstaan. Zwaard van de geest, Heer. Ik dank u voor uw woord. Geef dat ik vandaag ook uw woord, ja, dat het bij me zal zijn, dat het in me zal zijn en dat ik een juist woord mag hebben van tijd. Nou, zo moeten we de wapenrusting aandoen. Maar we moeten ook bewust zijn dat de duivel ons aanvalt als we moe zijn. Heel veel mannen doen.
Ik heb een vraag over bijbelstudie en gebed en die verhouding. Ja. Vanavond hebben we kort gebeden. Ik zal hem danken.
Ja.
Voor een bijbelstudieavond bidden, maar dat hoort zo. Bedanken. Misschien, soms niet, soms wel.
Ja.
Thuis is niet veel anders, beter. Gaat het veranderen in het loop van je leven? Of zal het beter zijn dan dat te veranderen?
Gebed zal je.
Meer gebed en minder ik vind dit en ik vind dat.
Nou, kijk.
En dan de praktijk van. Doet dat dan?
Ja. Ik heb de laatste tijd heel veel gepraat over dit onderwerp over Martha en Maria. He, Martha die. De preek was druk. Kunt u nog stil worden voor God? Dat was het thema van de preek. En daar laat me zeggen dat je dus lang in je stille tijd laat. Zit aan de voeten van de Heer Jezus. Nou, ik denk dat we allemaal daarmee worstelen in een gehectische tijd. Maar daarom is het heel belangrijk om ook denk als gemeente. En daar ga je beter natuurlijk aan van geven. Maar dat je meer leert in gemeenschap met de Heer te leven. Dat is eigenlijk het grootste geheim.
Maar in de praktijk.
Ja, maar daar moet je dus accountability voor hebben. Kijk, op de Bijbelschool. Die studenten. Die komen elke zaterdagmorgen bij elkaar. En die bevragen elkaar. Heb je de afgelopen week je Bijbelleesrooster. Dus elke dag één hoofdstuk uit de Bijbel. Heb je je Bijbelleesrooster gelezen. En heb je ook gebeden. Maar het ontbreekt ons vaak aan accountability. Waar ze een stok achter de deur hebben. Ook niet petties. Maar dat je daar elkaar in aanspoort. En elkaar daarin bemoedigt. En dan zijn er die landen met de geestelijke groei. Cursus bezig. Nou, handreiking voor stille tijd. Daar gaat het ook over. Maar je moet elkaar ook accountable maken. Om daar elkaar ook te bevragen. Nou, als je. Ik geloof gewoon zelf dat het grootste geheim is eigenlijk van heiligmaking. Is ook het leven gewoon met de Heer. De gemeenschap met de Heer. In de binnenkamer. Met het woord bezig zijn. En dan laat me zeggen ook. En dat verdiept, absoluut. Alleen dat gaat ook wel eens met vallen en opstaan natuurlijk. Door alle drukte, laat me zeggen. De duivel die heeft zijn pijlen gericht op de binnenkamer. Nou, en goed, wij gaan er zijn hele avond over kunnen vullen natuurlijk over stille tijd. Maar goed, dat is. Ik denk dat absoluut een punt is. Maar dat ik weet niet hoe. Of jullie nog met het programma mee gedaan van de AGB over stille tijd, 2 jaar geleden.
Ongetwijfeld wel nodig geweest zijn, maar niet dat het in zichtbaar veranderd is.
Nee. Maar goed, wat voor daad zouden we kunnen stellen met elkaar dan? Daarin?
Ja, dat zijn goede vragen, ja.
Maar ik kan even anders zeggen. Als ik met de Bijbel kijk, zie ik nergens van Jezus een oproep van de stille tijd. Veel meer de opdracht om gewoon in je denken, of in je doen, in je handelen. Daarmee
de
getuige van Christus.
Nou, dat is niet waar. Nee, er staat heel veel in de Bijbel. De Heer Jezus ging. Ik vind het zo indrukwekkend voorbeeld. Marcus 1 bijvoorbeeld. En dan is hij s'avonds daar in de deur bij de schoonmoeder van Petrus. Is hij dan duivel aan het uitdrijven tot diep in de nacht. En dan staat er al. En Jezus, morgens vroeg opgaande, ging de berg alleen om te bidden. Nee, er staat juist in de Bijbel dat Jezus, David staat het geschreven, maar ook van de Heer Jezus, dat hij tijd vrijmaakte om de wil van zijn vader te kennen. En dat kan ook achter het stuur van je auto, dat weet ik. He? En er zit daar, dan kan ik goed eerder praten. Toch? Tuurlijk. Ik bedoel, maar. Je moet je ogen dicht doen natuurlijk, maar je kan wel met de Heer praten. Maar, even serieus, kijk. Kijk, ik heb daar, als laat me zeggen, op internet heb ik daar ook een boodschap over staan, handreiking voor een stille tijd. Maar ik daag de gemeente vaak uit om te zeggen, begin nou met een kwartier. Begin met een kwartier elke dag, morgenochtend. Gewoon zet je wekker een kwartier eerder en begin gewoon in Matthäus te lezen. En doe gewoon elke dag één hoofdstuk. En begin dan gewoon met de eenvoudige vraag. Is daar iets waar de Heer mij wil veranderen? En is er iets in waar ik de Heer voor mag danken bijvoorbeeld? En dat je gewoon zo begint om de Bijbelstukjes te lezen. Maar als je daar eenmaal mee begint, ook als het gaat over de bediening van voorbeden. Ik bedoel, hoeveel voorbeden is er hier in de gemeente voor de predikant? Voor de kerkraad, hoeveel voorbeden is er? Treden we nog in met elkaar bij Gods genadetroon? Nou ja, ik hou ook heel veel op spreekbeurten over opwekking en herleving. Binnenkort moet ik op de George Witzel Stichting spreken over praktisch in de gemeente bidden met elkaar. Maar ik bedoel, ja, hoe is het met de Witzel? Ik bedoel, ja, het gebed is denk ik wel een onderzoek kindje vaak. Maar goed, dat is misschien een mooi onderwerp voor een avond. Echt nog in jullie?
Ik moet gaan afronden.
Nog één korte vraag of brandende vraag? Oké, dan gaan we. Ja.
Nou, ik heb eigenlijk meer een opmerking.
Ja.
Want wat ik een beetje merk, misschien bij mezelf sowieso, maar ook een beetje omheen, is dat we een beetje reactie hebben die ook heel veel niet-christenen hebben. Van pff, al die regeltjes. Ja. En dat is natuurlijk een beetje een, iets wat ik zelf ook merk van pff, wat een last, zeg maar.
Ja.
Terwijl misschien komt dat vooral doordat ik het idee heb dat het nu wordt benaderd vanuit je bent zondaar in plaats van je bent heilige. En ik zelf geloof niet echt meer in de term zondaar, maar in de term heilige, die verkeerde dingen doen, zeg maar. En als je het vanuit die kant benadert, is het een eer, zeg maar, dat God je de zonde wil aanwijzen om je een nog mooier mens te maken. En in dat opzicht zou het dan geen last meer zijn wanneer je de zonde wordt aangewezen.
Ja, ik kan daar, zoals je nu verwoordt, kan ik daar volledig mee instemmen. He, dus zoals je het verwoordt. Alleen, ik benadruk dit accent ook heel sterk, laten we zeggen, door het land. Maar juist vanuit de reformatorische theologie krijg je dan heel sterk dat accent. Ja, maar besef wel, we blijven vleeselijk en zonder tot onze doodsnik toe. Nou, dat heeft mij geleerd aan de ene kant te prikkelen, maar aan de andere kant moeten we wel met twee woorden blijven spreken. He, dus als je het gaat wat Calvijn zegt, gewoon heiligmaking is. Heb God lief boven alles en doe wat je wil. Nou ja, dat is ontspannend. He? Dus in die zin ben ik het met je eens van, het gaat niet om regeltjes. En ik heb vanavond ook geen enkele regel opgelegd. He? Dus, maar Gods geest komt in ons wonen. En de Heere vraagt niets anders, slechts alleen in vrijheid en gebondenheid aan het woord. Maar in christelijke vrijheid, sta er in de vrijheid. Maar om in vrijheid te luisteren naar wat de Heilige Geest je duidelijk maakt. En al is daar een koerswijziging, dat de Heilige Geest alleen koerswijziging, dan maak je die koerswijziging.
Maar als je het gaat zien als een eer in plaats van als een last, dan wordt het iets heel anders.
Ja, maar goed, een schijnheilige gaat het zien als een last.
Ja.
Zeg ik bedoel, terwijl iemand een kind van de Heer, die mag het zien als een bevrijding, zoals je dat verwoord. Maar ik denk wel dat we, wel om op te passen, kijk, want we moeten wel blijvend oppassen dat we niet een bepaald triomfantalistisch christendom krijgen. Waar je zegt, ja, maar het is ook niet meer nuchter. Want dat zien we vandaag de dag ook, hè, dat we de gebrokenheid, daar heb ik ook eigenlijk geen ogen voor. Dat mensen nog ziek zijn, of dat mensen nog worstelen met zonde. Ja, maar joh, je bent geen zonde meer. Hè, we moeten wel blijven. Er zijn mensen die gewoon nog erg toppen en worstelen met een verslaving. En dan moeten wij niet een hoogmoed op neerzien, maar wel een stukje meeleven en een stukje afdalen daarnaartoe. Snap je wat ik bedoel?
Ja, zeker.
Okay. Ik denk dat dus gewoon het verschil is. Je oude ik is de zondaar. En dan word je steeds meer bewust van dat je daar soms nog naar leeft.
Ja.
Mijn nieuwe ik, en dat is wie je bent, is je heiligheid is in Christus. Je bent niet meer van jezelf, maar je bent van Christus. En hij leeft in jou. En hij gaat het in jou doen.
Ik vind het heel mooi dat jullie die lessen al geleerd hebben. In de 75e, in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En wat jij nu zegt, in het pastoraat benadruk dat zo vaak ook dat mensen die bijvoorbeeld een verleden hebben waar je gewoon van kan huilen. En dat is verschrikkelijk. Maar dan de bevrijding. Het oude mag je achter je laten. Je bent een nieuwe schepping. En wandel dan ook eens een nieuwe schepping. He, dus in die zin hebben een heerlijk evangelie van bevrijding voor mensen, absoluut. Goed, we gaan eindigen. We gaan eerst het lied zingen. Ja.
And shine and shield and last man.
Vader in de hemel, wij zeggen uw grote naam ootmoedig en hartelijk dank dat wij op zo'n doordeweekse dag met zoveel jongeren en ouderen mochten samenkomen rondom de Bijbel. En Heer, daar willen we u echt hartelijk voor danken, juist ook in een tijd waarin we geconfronteerd worden met afval en verval, ook in de kerken, dat we toch mogen zien dat daar een overblijfsel is wat verlangt om met u te leven. En Heer, we danken u voor de openheid die we ook vanavond mochten bemerken onder de jongeren en de ouderen. We danken u voor de gesprekken die we mochten voeren. En Heer, we willen met elkaar, willen wij uitspreken, Heer, dat we verlangen om steeds meer te mogen gaan lijken op uw Zoon. En we hebben zojuist ook gezongen, maak mij rein en puur. En we hebben gezegd dat we hebben gezongen, misschien wel te makkelijk gezongen. Ja, ik besluit steeds te doen de wil van de Heer. En bereid om de wil van de Heer te doen. Heer, we willen erkennen en beleiden dat we sommige liederen zo makkelijk mee kunnen zingen. Maar als we werkelijk daarmee naar huis gaan, dat we hebben gezongen, ik besluit om steeds uw wil te doen en bereid te zijn om uw wil te doen, Heer, dan heeft dat geweldige consequenties voor morgen en voor de rest van ons leven. Om werkelijk het gekruisigde leven te leven en uw wil te doen in alle dingen. In ons huwelijk, in de opvoeding van de kinderen, in de kerkenraadskamer, op ons werk, in de omgeving, in deze wereld, misschien de sport die we beoefenen. En dat we in alles het gekruisigde leven leven en het gaan leren zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Niet ik, maar Christus. En Heer, dat is toch eigenlijk heiligmaking. Heiligmaking in een notendop. Het gaat niet langer om mij, maar het gaat, Heer Jezus, om u. O Heer, leer ons zo naar u heen te wijzen. Leer ons zo steeds meer van onszelf af te zien. We danken u, Vader, voor de bevrijdende boodschap van het kruis. We danken u, Vader, dat uw kinderen mogen weten dat u afgerekend hebt met de oude mens. Zoals Paulus dat zegt, dit wetend, dat onze oude mens met Christus gekruisigd is, opdat wij niet langer de zonde zouden dienen, maar dienstknechten mogen zijn van de gerechtigheid. O Heer, dat is ons verlangen, ook als gemeente, als we hier vanavond samenkomen, om werkelijk in alles uw wil te doen. Heer, we bidden voor deze gemeente. Heer, we bidden, zoals we in alle gemeenten bidden waar we komen, Heer, we bidden om herleving. Persoonlijke herleving, opwekking begint toch bij onszelf. O Heer, wilt u dan ook zo hier in deze gemeente opwekking schenken en geef dan ook dat we met de boodschap naar huis mogen gaan en dat we in die cirkel gaan zitten. En dat we vanavond misschien ook in verontmoediging onze zonde beleiden die we misschien de laatste maanden al aan de hand hebben gehouden en dat we ermee moeten breken. O Heer, wilt u zo ons daar de kracht voor geven dat wij niet schijnheilig zullen zijn, een masker op zullen houden, dat we een rol zullen spelen, juist ook niet binnen de kerk. O Heer, maar dat wij dat masker af zullen doen en dat wij eerlijk worden voor u, de levende God. O Heer, wilt u zo ook ontdekkend in ons midden werken. Maar bovenal ook, Heer, met uw Heilige Geest ons vervullen. Deze gemeente vervullen. Opdat wij in vreugde en blijdschap, Heer Jezus, onze bruidegom, uit de hemel mogen verwachten. Vader, we weten dat uw zoon spoedig zal terugkomen. We weten niet de tijd en de datum, maar we weten wel dat de tekenen der tijden daarop wijzen. O Heer, geef dat deze gemeente zo ook in toewijding des harten u uit de hemel zullen verwachten. Wetend dat we een koninklijk priesterdom zijn. Een heilig volk, een verkregen volk. Om de deugden van God te verkondigen. Om de heerlijkheid van Christus te verspreiden in onze omgeving. Heer, van onszelf zijn we onbekwamen. Doe u het. In en door ons heen, door uw Heilige Geest. Heer, we dragen zo alle toerustingswerk in deze gemeente aan u op. Heer, er gebeurt heel veel. We hebben gehoord dat de Aad van de Zandercursus hier gehouden wordt en allerlei kringen zijn er. Heren, we danken u daarvoor dat die gemeenschap der heiligen ook in kleine verbanden mag zijn. Heren, geef dat dat gezegend zal worden tot meerdere glorie van uw naam. Heren, we bidden voor alle die een taak mogen hebben ook in deze gemeente. Kerkenraadsleden, predikanten, heren, God, we bidden u dat ze dicht bij u zullen blijven, heren. Dat zij in de wijnstok zullen blijven. Dan zullen we vruchtbaar zijn en veel vrucht voortbrengen. In het bijzonder wil ik ook bidden, heren, voor broeder Jelte Alma, heren. Wilt u hem ook krachtig zegenen, heren, in ons midden, heren. Wilt u hem ook betalen met uw Heilige Geest. En de heren, geef dat hij als een herald van u ook de bezuin aan de mond mag nemen om het evangelie te verkondigen. Heren, we bidden voor heel deze situatie, ook in de gemeente, ook de zorgen die er zijn, dragen van u op. En we bidden u, heren, dat u tot uw doel zal komen in ieder van ons. Heer, gedenk ons zo naar de rijkdom van uw genade. En geef dat we met elkaar ooggetuigen mogen zijn, heren, van uw grote wonderen. Ook hier in deze gemeente. Vader, we bidden en danken we alles in de wonderbare naam van de Heer Jezus. Uit genade. Amen.